Welkom bij de tweede podcast van Digital Power met Startpunt Data. Seizoen 1, aflevering 2. Hierin bespreken wij alles over data, tenminste. Daar beginnen we wel mee. Vandaar ook Startpunt Data natuurlijk. We doen het in de vaste samenstelling. Welkom wederom Marieke en Alex. En ik ben Rogier Kamer. Vandaag stond volgens mij een onderwerp wat Alex heeft geïntroduceerd op het nieuws. Maar dat kunnen we natuurlijk pas gaan behandelen nadat we ook het nieuws hebben vastgepakt. Wie heeft er nog nieuws van deze week?
Nou, ik heb nog wel een nieuwtje op een thema waar we het over kunnen hebben. Op aanbeveling van een collega. Namelijk, het Eurovisie Songfestival vindt deze week plaats. Het is vandaag 19 mei als we hem opnemen. En gisteren is de eerste halve finale geweest in Rotterdam. En zoals elk jaar wordt er altijd een groot spektakel gemaakt van het stemmetellen. En nu is dat in de halve finales redelijk saai, want dan is het een kwestie van stemmen. En de landen die de meeste stemmen krijgen gaan door naar de finale. Maar het grote spektakel, dat gebeurt op zaterdag. Want dan krijgen we het befaamde juryoordeel erbij. En worden er dus 12 points tot aan 0 punten volgens mij verdeeld over alle landen. En daar wordt altijd een grote show van gemaakt. Dan kunnen we ons afvragen in het kader van deze Startpunt Data podcast. Of dat die puntenverdeling betrouwbare, objectieve indicatoren zijn van de kwaliteit van de nummers die gezongen worden. Of dat dat een meting is die eigenlijk meer door andere factoren gedreven wordt. De belangrijkste vraag is, hebben jullie ooit wel eens naar het Songfestival gekeken?
Nee, en ook niet geluisterd.
Ik geloof dat ik het eens moet zijn met Alex, dat ik wel af en toe eens nummertjes heb gehoord. Maar ik heb bij zeker weten volgens mij nog nooit een hele Eurovisie Songfestival doorgezeten en gekeken. En inclusief alle puntentelling. Ik weet wel dat ik 1 jaar ook een keer ben ingeschakeld voor alleen de puntentelling. Maar dat was ook eigenlijk alles ook.
Oké, okay. Nou dus Rogier, mijn conclusie is, je laat me dit punt inbrengen terwijl je er zelf nog nooit naar gekeken hebt in alle volledigheid.
Ja, je begrijpt natuurlijk dat ik dit er dus weer allemaal uitknip.
Nou, ik heb 1 keer 1 of 2 van die liedjes gekregen om te zien waar iedereen het dan altijd over had. Maar dat ging, dat was die ene die op zich wel goed was, die erover vogeltjes had of zo, een paar jaar geleden.
Anouk.
Ja, ik denk het wel. Ja. Zo.
Weet je dat weer? Ik kan dan als ervaringsdeskundige jullie wel vertellen wat mijn indruk is van die puntentelling. En dat is dat die meer gedreven wordt door bevriende buurlanden en onderlinge politiek, dan dat die per se kwaliteitsgedreven is. Er zitten ook nog wel eens een paar uitschieters bij die, denk ik, winnen op originaliteit. We zouden kunnen verdedigen dat Duncan, onze Duncan, vorig jaar het echt op kwaliteit heeft gewonnen. Dat zou wel eens kunnen. Maar het is niet elk jaar zo.
De vraag is dan nu, is het duidelijk genoeg wat de KPI's zijn waarop de puntentelling wordt gedaan? En houden we ons daar ook aan bij die puntentelling?
Absoluut niet.
Wat is een KPI, Rogier?
Een kritieke prestatieindicator. Of op zijn Engels, een key performance indicator.
We hebben weer wat geleerd. Maar daar zijn absoluut geen richtlijnen voor. Er wordt gewoon gestemd en een jury voegt daar een oordeel aan toe. Maar waar een juryoordeel op gebaseerd is, dat weet ook niemand.
Hoe zouden we het dan eventueel kunnen verbeteren als we dit dan wel zo goed zouden willen doen? En willen we dat eigenlijk wel?
Ik denk niet dat we dat moeten willen, want dat haalt het hele entertainment eraf.
Maar maken we ons hier wel druk om? We bedoel ik dan niet wij, maar men.
Ik geloof het niet. Ik geloof dat de kijkers van het Songfestival zich hier in ieder geval geen druk om maken. Dat het echt door ons en onze data-affiniteit komt dat we hier een punt van maken.
Laat die mensen er dan van genieten in stilte.
Precies.
Een mooie conclusie van het nieuws van deze week.
Yes, dan gunnen we toch iedereen iets.
Nou ja, ieder zijn eigen hobby. Wij data en anderen het Songfestival. Verschil moet er zijn.
Zeker.
Dat introduceert het onderwerp voor deze week. Data gedreven werken. Alex, kun jij ons een voorzet geven als trekker van data gedreven werken?
Yes, ik zal in ieder geval vertellen wat je niet moet doen. En dat is door je daadwerkelijk altijd te laten drijven door data. Dit is een term die voor van alles en nog wat gebruikt wordt, maar die je ook heel fout kan gebruiken, maar ook heel goed. En daar moeten we denk ik zo meteen over gaan hebben. En wat onze leidraad zou moeten zijn, is om beslissingen te nemen geïnformeerd door data. Zodat je eigenlijk data zijn observaties van de werkelijkheid. En dat hoe meer je van de werkelijkheid observeert en kan verwerken en in je hoofd stoppen. Dat maakt een beslissing beter, want je hebt meer meegenomen. Wel rekening bij houden dat niet alles gemeten kan worden en dat je ook niet alles juist kan interpreteren. Data is ook niet objectief, dus dat moet je niet doen. Dus dat wordt eigenlijk dan een vak apart. En ik geloof dat het jullie vak is.
Wie is jullie?
Jullie.
Ons vak.
Ja. En waarom is het niet jouw vak?
Ook.
Oh.
Oh, het
is ons vak.
Ik wilde ophouden met praten.
Oh.
Dan ik zal het stokje van je overnemen. Ik ben het namelijk in grote lijnen helemaal met je eens. Vind ook dat data in de zin dat het soms kan worden gebruikt als bewijs. Of als feiten waar dingen inderdaad objectief meetbaar zijn. Dat het in zoverre heel waardevolle informatie is. Maar wat ik als gevaar zie is dat als je daarin doorslaat. Dat je eigenlijk de menselijke maat vergeet. En dat er heel veel waarde zit, ook in onderbuikgevoelens en in een bepaalde menselijke blik op dingen. En dat die soms misschien nog wel belangrijker is dan dat wat er in je data zit.
Daar wil ik meteen op inhaken, want dit vind ik een mooie. Onderbuikgevoel zelf is volgens mij ook iets wat op data gestaafd is. Jij hebt namelijk een onderbuikgevoel omdat jij eerdere ervaringen hebt. En die leiden jou tot het idee dat dit wel eens de goede stap zou kunnen zijn. Wat dit dan ook mogen zijn. Dus met andere woorden, dit is op basis van data een voorspelling naar de toekomst toe. Wat je zou moeten gaan doen. Dus ook dit onderbuikgevoel is data gedreven werken.
Daar ben ik het precies mee eens. En niet alleen omdat dat ook gewoon feitelijk juist is. Maar je raakte me eigenlijk ook precies aan de zwakte van als je jezelf door data laat drijven. Laat aandrijven in je beslissing. Want je onderbuikgevoel heeft het ook niet altijd juist. Immers, die data die dat binnenkrijgt en de manier waarop die dat verwerkt, daar zitten biases in. Dat doe je niet altijd, dat gebeurt niet heel erg afgewogen. Of misschien wel, maar niet op een hele bewuste manier. Dus data kan juist een manier zijn om naar meer dingen te kijken dan alleen die jouw onderbuik begrijpt als jij een beslissing neemt. Namelijk, stel je onderbuik is vooral geïnteresseerd in A en B. Nou, vanuit data heb je waarschijnlijk ook dingen van C en D geweten. In harde getallen. En dan heb je ook nog eens een keer E en F van mensen die jou dat kunnen vertellen met een soort van kwalitatieve data en anekdotische data. Dus dan kun je op die manier een betere beslissing nemen. Dus als je een wat grotere beslissing neemt, dan helpt data of kan dat enorm bij helpen. Betekent wel dus dat je er niet een soort van scorekaart van moet maken en zeggen van nou ja, op de ene optie 1 scoort 3,2 en optie 2 scoort 3,3. Nou, dan moeten we voor optie 2 gaan, want die scoort 0,1 hoger. Dat is belangrijk. Dan moet je daar alsnog een soort van menselijke afweging in hebben. Omdat ik denk dat de mens toch meer dingen mee kan wegen dan dat in een soort van grote complexe beslissing dat een computer dat kan. Want die computer die moet het in ieder geval nu nog allemaal expliciet hebben. En dat past dus niet. En dan probeer je eigenlijk een heel eindig iets dat oneindig is te beoordelen. En dan ga je het dus altijd mis hebben.
Interessant punt wat je naar voren haalt voor mij. Ik wil hier eigenlijk twee dingen over zeggen. Hoe hou je nou rekening met het onverwachte aspect? Ik weet dat in de tijd dat Postbank en ING samengingen, weet ik dat er een onderzoek is uitgegaan, data dus is opgevraagd naar wat de bedrijfskleuren zouden moeten zijn. En ik weet ook dat het antwoord uitkwam dat blauw was. Echter, ING heeft toen toch tegen deze data in besloten om te zeggen, we gaan het oranje doen. Achteraf gezien, helemaal weer achteraf gezien, ik weet niet meer wat de redeneringen waren, ik heb natuurlijk ook niet bij die beslissing gezeten. Blijkt het wat mij betreft een schot in de roos zijn geweest, omdat ze zich hiermee hebben kunnen profileren als de oranje bank, de bank van heel Nederland. Marketingtechnisch gesproken is trouwens oranje helemaal geen fijne kleur. Dus daar, maar hoe haal je dus in het nemen van beslissingen ook rekening met dat je dus eigenlijk volstrekt af gaat wijken van de data die je binnenkrijgt? Is dat dan nog steeds datagedreven werken?
Dus daar heb ik wel een mening over. Als je datagedreven een beslissing neemt, dat betekent dat dus per definitie eigenlijk dat je dat doet met data die je gemeten moet hebben. En data die je gemeten hebt, die moet dus uit het verleden zijn gekomen. Je kunt ook wel dingen met natuurwetten berekenen, maar dan heb je... Die tellen we dan even niet mee. Want dat is eigenlijk ook weer op data uit het verleden die je dan daarvoor als input moet hebben gebruikt. Dus als je stel je zit in 1860 en je gaat bedenken, nou, wat is de beste manier om van A naar B te komen? Dan iedereen doet het met paarden, misschien een paar mensen met treinen, maar daar ligt B niet in de buurt. Wat is dan de beste optie? Nou ja, een snelle paard of een paard dat langer hard kan rennen. Of dat je op dat soort KPI's optimaliseert. Iets met olie die dat ontploft in een cilinder of zo, van een auto. Dat zou niet het eerste zijn waar je bedenkt. Dus dat heb je eigenlijk, als je alleen kijkt naar het verleden, dan mis je uitvindingen voor de toekomst. Je gaat alleen maar beter doen wat je al deed. Als je dat qua beslissingen strikt genomen zo neemt. En daar komt denk ik ook dat punt van de postbank vandaan. Oranje is nieuw en misschien daardoor apart. En daarmee maak je oranje voor jou de beste kleur. Als een soort van uitvinding. En daarom als je een datagedreven beslissing of je neemt, moet je hem dus eigenlijk niet laten drijven door data, maar jezelf laten informeren door data en liefst zo breed mogelijk. En hier heb je misschien in je oorspronkelijke beslissing zelfs qua data gemist dat het handig kan zijn om iets anders te nemen dan wat er goed is dat uit de data komt. Maar je mist dan ook vaak het creatieve en het net een stukje van uitvinden. En dat hebben ze hier waarschijnlijk gemist, want oranje is een fantastische kleur voor de ING.
Ik denk dat er uiteindelijk ook meer mee heeft gespeeld, hoor. Want volgens mij werd Postbank overgenomen door de ING-bank. En ING was op dat moment al de oranje kleur. Dus ik denk dat ze wellicht zo'n onderzoek wel hebben uitgezet. Dat de conclusie al was, voordat het onderzoek binnenkwam met uitkomsten, dat de conclusie al was, ja, er gaan meer mensen wat vinden van het feit dat de Postbank blauw past bij jou. Dus dat de kans dat het daarheen gaat ook wel groter is. De populatie op dat moment van Postbank rekeninghouders was ook groter dan die van de ING rekeninghouder. Dus de kans dat er meer mensen iets van Postbank zouden vinden en dus van de kleur blauw was natuurlijk best aannemelijk. Het kan ook zijn dat dat in overweging is meegenomen bij deze beslissing. Ik heb niet weg dat ik het wel een terecht punt vind dat innovativiteit uiteindelijk dus ook moet leiden tot het niet volgen van de data.
Dan ben ik wel benieuwd, Rogier. Jij wordt binnen Digital Power ook wel de KPI-koning genoemd. Ofwel, misschien wel de koning van data-gedreven werken. Of dat je dan het idee hebt dat mensen die mate van creativiteit en innovatie, of dat die te vangen is in KPI's. Of dat die eigenlijk, doordat je je aan KPI's houdt, dat je per definitie daar een soort van blinde vlek creëert.
Ik denk dat je gelijk hebt dat innovatie niet in KPI's uit te drukken is, omdat het gaat om een creatief proces die juist buiten gebaande paden om bedacht moet worden. Maar, zeg ik dan ook weer, het kan wel degelijk helpen om informatie van het verleden te gebruiken voor die innovatie die je wil gaan bereiken. In wezen is het voorbeeld dat Alex net schetst om van A naar B te komen in 1600, om dat dan niet te denken aan auto, zou juist kunnen betekenen dat wij nu, met de kennis van nu, weten dat van A naar B op verschillende manieren gedaan kan worden, inclusief ook een auto, ons moeten openstellen voor de mogelijkheid om te bedenken wat zouden we nou nog kunnen hebben buiten al de bestaande opties om. En dan is veel data dus wel degelijk een rol. En dan kun je dus misschien een KPI instellen op kom met informatie die we nog niet hebben. Mijn volgende vraag die hier dan wel meteen weer toe leidt is, wanneer heb je voldoende informatie? Of is dat, wederom Alex, je schetste net al dat je A, B, C, D en E en F allemaal zou kunnen hebben buitenom. Maar wanneer houdt het op? Moeten we tot en met Z doorgaan? Kunnen we ook zelf ergens een cut-off point inbrengen en zeggen, oké, vanaf hier hebben we voldoende informatie om onze beslissing te nemen? Of heb je dat nooit?
Ik denk aan wanneer heb je genoeg en wanneer heb je te veel? Eigenlijk het tegenovergestelde van het voorbeeld van de kleur van de postbank en de auto versus het paard is de crash van Wall Street in 2008. Daar was zoveel, waren zoveel datagedreven mechanismes, dat, waarin zoveel gevangen werd eigenlijk, dat er geen overzicht meer was. En daardoor er allerlei blinde vlekken ontstonden, waarvan mensen dachten dat die wel al allemaal gedekt werden. Dus daar werd vrij dogmatisch blind gestaard door bijna iedereen in de financiële wereld. Nou ja, gelukkig had dit dan geen enkele invloed op de maatschappij daarna, maar je zit niet alleen met wanneer is het te weinig, maar ook wanneer is het te veel. En hoe je dan precies moet hebben, dat maakt dit een, en welke mechanismes je gaat bedenken om ertoe te komen dat je precies genoeg hebt en van de juiste plekken. Dat is de kunst, denk ik, van het datagedreven werken. En dat maakt ook dat als wij experts erin zijn voor hoe je dat in een grote organisatie doet, dat dat misschien anders is dan hoe je het in een kleine organisatie of een middelgrote organisatie doet. Maar dat het ook per branche heel erg kan verschillen. Dat het voor een ingenieursbureau heel anders is dan voor een marketinggedreven organisatie.
Ja.
Dus dat maakt dit een kunst. En dat maakt ook dat er niemand die zegt dit is hoe het moet, het juist heeft.
Ja, en inderdaad wat je zegt, als je juist misschien hoe groter de organisatie, hoe meer de data, hoe meer data er beschikbaar is, hoe groter ook het risico dat je je blind staart op dat wat beschikbaar is. Dus dat je een soort vals gevoel van controle krijgt, waardoor je juist misschien wel steeds meer gaat missen. Het is een bekende uitspraak en ik kan hem niet claimen, maar ik kan ook niet benoemen wie hem heeft voor het eerst heeft uitgesproken, maar what gets measured gets managed. En ik denk dat daar wel, wel een gevaar in schuilt in het type organisatie dat inderdaad alles in KPI's of in andere formats probeert te vangen. Dat je dan dus ook alleen nog maar daarop focust, omdat je daar verschillen in ziet, omdat je daarin kunt zien wat er gebeurt. Terwijl misschien een gesprek met je medewerker je soms tot meer inzichten kan brengen dan een maandelijkse rapportage.
Ja, en er zitten dan zoveel al die dingen die gemeten en gemeasured worden, er zitten zoveel aannames in zoveel tussenstappen daar tussen. Want als wij ergens iets gaan meten, dan ga je een datapunt meten. Nou, je hebt een bepaalde gevoeligheid. Je kiest voor een bepaalde waarde om te meten in eerste instantie met een sensor of iets anders. Dan vervolgens wordt dat verwerkt. Met bepaalde definities. Worden cijfers misschien afgekapt tot zoveel achter de komma. Terwijl je misschien later het wel tot nog veel meer achter de komma nodig had. Of er worden termen geaggregeerd. Bijvoorbeeld als je teksten analyseert, kun je het meervoud eruit halen. Dat kan heel handig zijn. Het kan ook heel onhandig zijn. Dan kun je later tot de conclusie komen dat er in die tekst nergens meervoud werd gebruikt, bijvoorbeeld. Dus dan zitten zoveel keuzes in dat wat je meet is niet alleen, en wat dus dan gemanaged wordt, dat is niet alleen, dat is niet de werkelijkheid, maar dat is een set aan regels op een bepaald meetpunt, gecombineerd met allerlei andere meetpunten en sets aan regels die daarop werken. In een geheel van allerlei KPI's en dingen die dan gemanaged worden, die dat ook allemaal hebben. Uit wellicht meerdere systemen, door meerdere mensen. Dus dat krijg je nooit zo goed dat je kunt zeggen, nou, ik ben klaar. Hier, dit vertrouw ik.
Ja, ik ben wel benieuwd. Ga maar.
Ja, wat ik ineens zat af te vragen is, de vraag is misschien niet eens, hebben we alle informatie of hebben we te veel aan informatie? De vraag is eigenlijk, waarom zijn we dit aan het verzamelen geweest? Dus waarom willen wij datagedreven werken? En dan kom je dus uiteindelijk weer aan op datgene wat je wil bereiken als organisatie. Het doel wat je stelt, of misschien wel de missie die je hebt, of de visie die je hebt, met wie je wil zijn of waar je naartoe wil, die ervoor resulteert dat je een aantal stappen moet gaan zetten. En die bepalen eigenlijk welke informatie ik noodzakelijkerwijs nodig heb om een beslissing op te nemen. Omdat ik anders dat uiteindelijke doel niet bereik, of die uiteindelijke visie voor de samenleving. Neemt niet weg dat, hoe kan ik als organisatie, of als persoon zelfs, zien of uitvinden dat ik te veel aan informatie heb of juist te weinig.
Ja, als je dat nou zou kunnen vatten in data, zou je daar een alert op kunnen instellen.
Was het leven maar zo mooi.
Wat ik wel apart vind, is dat in een podcast met drie data professionals, met het thema data-gedreven werken. We eindigen in een gesprek dat behoorlijk negatief is over data-gedreven werken. Ik vraag me af of dat we het ook nog vanuit een positief daglicht kunnen benaderen.
Yes. Die kunnen we straks doen. Er zijn bepaalde beslissingen die je wel data-gedreven kan doen, gedreven. Maar de grotere, de meer beleidsachtige beslissingen, of de beslissingen misschien, die misschien heel veel impact hebben op mensen, dat we daar wel van vinden dat dat data-geïnformeerde beslissingen moeten zijn en niet data-gedreven. Immers, een data-gedreven beslissing is eigenlijk niet een beslissing. Dat is het uitbesteden van een beslissing aan een algoritme. Dus hele complexe zaken gaat dat niet. Is het eigenlijk gewoon een beetje laf van degene die de beslissing neemt, of dat degene er onwetend is geweest. Want die wil misschien de beslissing nemen en zeggen, ja, dat komt door de computer. Maar de computer is ooit, daar zitten allemaal ene en nullen in, zeg maar, die door de mens bepaald zijn. Of via een ander stukje software. Data gedreven werken, dat kan super mooi zijn. Want misschien wil je niet een. Is het mooier om om een auto uit te vinden in 1860 of in 1880. Maar in 1600 ben je nog zo ver van de auto af, dan wil je je paard optimaliseren. Dan heb je daar wel heel veel aan. Als wij om ons heen kijken en. Heel veel van onze diensten die zijn wel geoptimaliseerd voor ons. En daar valt heel veel waarde uit te halen voor heel veel organisaties. En dat kan met data-gedreven beslissingjes. Dus heel veel kleine beslissingen, of die heel snel genomen moeten worden. Dat is dan ethisch allerlei risicovol, want je kunt mensen insturen en van alles en nog wat. Dat soort beslissingen kun je wel door een algoritme laten doen. Namelijk, wat ga ik jou laten zien op Netflix? Misschien dat dat niet heel veel invloed heeft op je leven, dat op zich wel oké is. Als we dat met alles om je heen doen, dan word je als persoon daarin gestuurd. Dan is dat een ander verhaal. Maar het doen van efficiënte marketing, of het bepalen welke. En heel snel schakelen van hoeveel geld je op welke advertenties wanneer zet, bijvoorbeeld. Dat zijn perfect dingen die je wel data gedreven en ook echt data gedreven kunt doen. In heel veel grotere beslissingen zitten ook data-gedreven elementen. Stel, je gaat video's analyseren of geluid analyseren of beelden analyseren. Dan kun je dat, dan zitten daar heel veel data-gedreven componenten in. Namelijk, stel je doet het met neurale netwerken. En dat is best wel heel erg effectief tegenwoordig. Dan kun je daar, dan is dat helemaal prima om pixel per pixel eigenlijk te verwerken. En dat een andere pixel ergens anders te relateren. Via die algoritmes dan. En dat is oké als er uitkomt van, Rogier is zoveel in beeld geweest. Het is slecht als hij daar automatisch aan koppelt dat niet goed is. En dat klopt misschien wel, maar dan, daar zitten grenzen in en die zijn moeilijk te vinden. Daarvoor moet je eigenlijk dat systeem best wel grondig kennen, want er zitten dus misschien systemen onderin. Allerlei manieren waarop er biases in kunnen sluipen. Dus daar zitten dat data-gedrevenheid aan zich kan heel sterk zijn, maar er zitten ook echt beperkingen aan. En de term data gedreven werken of data gedreven van alles wordt rondgeslingerd. Maar het is belangrijk om in context te zien.
Als ik dan dit mag samenvatten en weer terug gaan relateren, dan is data gedreven werken, moeten we eigenlijk omschrijven als data geïnformeerd werken?
Wat mij betreft wel, zoals het vaak bedoeld wordt, ja. En er bestaat dus ook data gedreven werken op een hele nuttige manier, wat de data scientists en zo doen. Maar dat is wat anders.
En daar kun je dan aan toevoegen? Denk ik, wat dat ook duidelijk is, is dat we het succes meten, kunnen we wel doen aan de hand van data. Dus dan zouden we dat wel kunnen zeggen als data-gedreven succes meten. Want volgens mij is het behalen van een uiteindelijk doel, wat je wil bereiken, datgene wat je wil bereiken, kun je uitstekend vastleggen in datgene wat het dan moet zijn. En dat is gebaseerd op data. Want dat kun je niet op onderbuikgevoel. Ik kan niet zeggen, ik wil graag deze podcast de grootste van Nederland laten zijn. En dan vervolgens zeggen over twee podcasts verder zeggen, nou, dat hebben we bereikt, want mijn onderbuik zegt dat.
Wat ik dan dus wel daar interessant aan vind, is ik ben het met je eens inderdaad, dat je dan een concreet doel kunt formuleren en kunt en in data kunt vatten of dat je dat wel of niet bereikt. op het moment dat je dat doet en dus heel erg focust op de data die je verzamelt over het wel of niet bereiken van je doel, mis je misschien wel de bredere impact die jouw werkzaamheden of jouw project of je beleid hebben gehad. Dus dat is waar ik vandaan kom. Ik heb een opleiding gedaan in public policy en human development. En in een beleidscontext, als je heel erg blind staart op één variabele, bijvoorbeeld inkomen, en je voert een bepaald beleid door en daarmee gaat het gemiddeld inkomen omhoog. Nou, doel bereikt, klaar. Maar hoe zit het met de inflatie? Hebben mensen ook wel meer aan hun inkomen? Kun je nog steeds evenveel kopen? Hoe zit het met je koopkracht? Dan zijn er natuurlijk allerlei andere variabelen die ook bepalen of dat jouw project wel of geen succes is geweest. En dat is denk ik wat je dan dus dreigt te missen in een bepaalde context.
Maar de aanvulling daarop is dan automatisch, maar hoe voorkom je dat dan?
Ja, door je dus niet blind te staren, denk ik, of volledig te laten leiden door zo'n indicator, door een bredere blik te hebben.
Als we dit voorbeeld van jou net wat scherper stellen nog. Als ik dus het doel heb om inkomens omhoog te krijgen, of gemiddelde inkomens omhoog te krijgen, dan meet ik natuurlijk het gemiddelde inkomen. En als het omhoog gaat, dan heb ik mijn doel bereikt. Hoe kan ik dan nu nog verder uitzoomen en dan zeggen, er was nog iets extra's op basis van dit doel?
Ja.
Dat kan je zelfs met het doel zelf soms doen. Je moet er dus breder naar kijken. Dat is hoe Marieke ook ging antwoorden. Maar ik denk zelfs nog dat ik binnen de rationaliteit zoals je hem schetst, kan er zeggen dat als je dat doel bereikt hebt, dat je niet noodzakelijk daarmee ook dat doel bereikt hebt. Immers, voor wanneer heb je dat doel bereikt? Stel dat je een soort tragedy of the commons-achtig mechanisme hebt, dat je er op korte termijn heel veel van jouw doel kan bereiken, of dat keihard gaat overshooten, maar dat op een gegeven moment, omdat iedereen datzelfde doet, bijvoorbeeld, dat doel niet meer bereikbaar is, omdat die middelen er niet meer zijn. Dus pak vissen, je gaat extreem efficiënt vissen, en op een gegeven moment heb je dat zo efficiënt gedaan, dat hebben we gedaan, dat er nu veel minder vis over is die te vissen valt. Dus dan is de houdbaarheid van jouw doel beperkt. En die houdbaarheid is een heel sterk controlemechanisme, denk ik, om daarin te hebben. Zoals jij hem zegt, je gaat het nooit helemaal kunnen vatten. Maar ik denk dat van, doel bereikt, ga ik dit doel op lange termijn kunnen bereiken. Als er allerlei andere dingen ook gaan gebeuren. Als andere mensen gaan interacteren op jouw succes met dat doel dat jij bereikt hebt. Dat is een sterk controlemechanisme, denk ik.
Dit vissen is een heel mooi voorbeeld, want ik zou dan meteen verwachten dat als wij het doel stellen zo efficiënt mogelijk vissen, het moment dat wij erachter gaan komen dat daarmee ook vis verdwijnt, terecht ook natuurlijk, dan zouden we dat doel moeten bijstellen. Dan wordt het zo efficiënt mogelijk vissen met instandhouding van een bepaalde vispopulatie, yes, of een ondergrens van vispopulatie. Maar daar komen we nogmaals achter op het moment dat we dat aan het doen zijn. Voor inkomen is dat dat voorbeeld wat Marieke net aanhaalde, als we gemiddeld en reageren zo meteen vooral op. Want ik mis nu nog steeds, hoe kunnen we dan in die context het bredere extra informatie of extra impact die we hebben met datgene wat we aan het doen zijn ook doorzien. Want als ik kijk nogmaals naar gemiddeld inkomen moet stijgen, KPI is vastgesteld, aantal acties volgen, gemiddeld inkomen gaat omhoog. Hoe zie ik dan nog wat de rest is? Want voor vis is het heel simpel. Ik neem gewoon steeds minder vis.
Daar is in de maatschappelijke sector een heel mooi framework voor. Wat misschien ook wel interessant zou zijn om inderdaad in een KPI-framework of een keer naast een KPI-framework te leggen. Een gemiddelde non-gouvernementele organisatie, een NGO, werkt met een theory of change. En dat is het de theorie waarmee een NGO denkt bij te dragen aan een maatschappelijk doel. En dat wordt ook meetbaar gemaakt in een hoop organisaties. En die begint eigenlijk, bouwt die in verschillende lagen op. En van het minst controle naar het meest controle dat je hebt als organisatie. En de meeste controle heb je over je activiteiten. Dus dat is wat je daadwerkelijk doet, ja of nee. Of hoeveel van die activiteiten organiseer je. Daaruit komt een bepaalde output. Dus dat kan, een output kan bijvoorbeeld zijn, het inkomen van de gemiddelde Nederlander is met 100 euro gestegen. Als resultaat van een activiteit die je hebt ondernomen. Vervolgens stellen NGO's dan voorbij die output, of er zit nog een laag results en output, maar die zitten nog binnen jouw eigen invloed. En dan bereik je een bepaalde ceiling of influence. En daarboven zit je impact, je maatschappelijke, bredere maatschappelijke impact. Die is heel moeilijk te meten, want daarin ben je ook afhankelijk van wat anderen doen. Als een regering of zoals in Alex voorbeeld, als een ander vissersbedrijf gaat overvissen, kun jij nog zo efficiënt en voorzichtig aan het vissen zijn, maar daar heb je gewoon niet alleen maar invloed op. Maar daar voorbij heb je veel minder invloed, maar daar houd je wel rekening mee. En in jouw analyse van je resultaten neem je dat stuk impact wel mee. En zover als je kunt, maak je daar een inschatting van.
Ik zou dit toch, als ik mee wil geven aan de luisteraars, aan de honderden luisteraars die wij op dit moment natuurlijk aan het verzamelen zijn. Hoe kan ik dit nou nog concreter maken? Want hoe kan ik ze nou echt meegeven? Wat betekent dit nou in mijn werk, voor mijn organisatie of voor datgene wat ik als KPI's heb staan?
Vergeet nooit de context. Verlies nooit de context uit het oog waarbinnen je een KPI aan het meten bent.
En hoe doe ik dat?
Door verschillende dus invloeden en raakvlakken waar je met je werkzaamheden mee te maken hebt. Andere stakeholders en hun projecten, als je het heel klein trekt naar een organisatie. Of klanten van anderen. Door wel actief bij te houden en uit te vragen wat daar gebeurt. En dat is misschien minder meetbaar en minder tastbaar, maar niet minder relevant.
Ik denk dat we nog een ander mechanisme kunnen bedenken ook. Ik denk dat die werkt. Ik denk dat die van werkt op de langere termijn ook. En als mensen daarop gaan interacteren. Ik denk ook dat het werkt om te zorgen dat je informatievoorziening dusdanig is dat als er negatieve effecten zijn van wat je doet, dat die in ieder geval binnenkomen. Dus dat je dat in het proces schiet van hoe je jezelf informeert met waar je mee bezig bent. Dus dat ook uit open bronnen, uit andere bronnen. Ook bronnen waar je niet noodzakelijk naar hoeft te luisteren. Of, dat je daar wel informatie van binnenkrijgt. En dat je daar heel strikt op, heel alert op blijft. Dat, of je wel het juiste meet.
Dus uiteindelijk meer informatie verzamelen. Ook buiten de specifieke context, het context van je KPI. Als we het voorbeeld van gemiddeld loon aanhouden, of gemiddeld inkomen, sorry. Dan zouden wij ook moeten gaan kijken naar individueel inkomen. Want het kan best zijn dat de rijkste 2% 20% stijgen. En de armste 98% eigenlijk haast niks. Dan stijgt het gemiddeld inkomen nog steeds. En dan hebben we dus eigenlijk ons doel niet bereikt.
Ja, je data moet je uitsplitsen tot alle relevante niveaus ook. Dat is dan die past eigenlijk nog naast die andere paar van zo net. Dit is wel, denk ik, belangrijk, zeker voor luisteraars die denken, ja, wat moet ik hier nu mee? Of wat kan ik hier mee? Je hebt, denk ik, een verschil hier tussen een theoretische discussie en een praktische discussie. Je kunt theoretisch frameworks maken en het openbaar beleid. Ja, kijk, ik ook nog een paar. Heb je er wat van? En die zijn best wel toepasselijk. En die kun je proberen perfect te maken, maar dat gaat in de praktijk toch nooit lukken. Want je hebt gewoon beperkte middelen die je ervoor in kan zetten. En ook waarvoor het efficiënt is om die in te zetten voor dat bepaalde doel. Dus je moet een redelijke afbakening proberen te vinden van zover ga ik. Met wel een paar eenvoudige controlemechanismes. Als je dat veel dieper dan dat gaat uitwerken, dan zal dat op de menselijke maat, waar uiteindelijk alles op neerkomt, denk ik, in organisaties, op welke plek in die organisatie dan ook, dat je dat op zo'n manier moet proberen te vangen. En dat je niet naar perfectie moet streven, want dat gaat hem niet lukken. Dan ga je alleen maar onwerkbare dingen optuigen. Dus dat je naar 80% of 90%, of misschien wel 99% als je een hele grote organisatie bent met heel veel impact, dat je daarvoor moet streven.
Dat lijkt me een hele goede.
Ik denk dat het ook handig is als we tot een duidelijk dat er natuurlijk dus een tweedeling is, maar het is ook mooi om natuurlijk tot een uiteindelijke conclusie te kunnen komen. Data-gedreven werken, zeggen wij dus, is eigenlijk niet verstandig. Data-geïnformeerd werken is het beste wat je zou kunnen doen.
Als je het hebt om het nemen van echte beslissingen. En dan kun je wel sommige dingen aan een computersysteem uitbesteden. En dat kunnen die kleine dingen, big data-achtige dingen, waar je heel snel of heel veel kleine beslissingen moet nemen, dan kan dat gedreven zijn door data. En anders laat je je informeren door data en nog wat allerlei intelligente beslissingsmechanismen die je toch over je eigen club moet bedenken. Dus het is een soort van geniet maar drink met mate.
Ja. Dat is sowieso een mooie conclusie om op uit te komen.
Prachtig.
Dankjewel, dank jullie wel voor deze inzichten. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, maar we kunnen natuurlijk niet afsluiten als we ook niet een tipje van de sluier hebben opgelicht over wat we in de volgende onwaarschijnlijk leuke podcast gaan bespreken. En mijn voorstel is om eigenlijk op deze van vandaag wat verder door te pakken en hem praktisch invulbaar te maken. Dus hoe begin ik nu met data geïnformeerd werken? Wat dachten jullie daarvan?
Zo, wat een mooi idee.
Top idee.
Dan zeg ik tot de volgende week en dank jullie wel.
Tot de volgende.
Yes, veel plezier.